Liefde gemeente, verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting zijn dit avonduur ook in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die het trouwe houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Aardse machten, looft den Heer. Geef den Heere sterkt en eer, dat de lof van s hoogste naam aller grote roem beschaam. Zingen we dat met elkaar uit Psalm 29 en daarvan het eerste vers. En doen wij nu belijdenis van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van onze apostolische geloofsbelijdenis en zingen in aansluiting daarop met elkaar uit Psalm 143, het tiende vers. Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. En daarna zal u gelezen worden uit Gods heilig en onfeilbaar woord. En dat is vanavond uit het boek Handelingen. En daarvan het vierde hoofdstuk, de versen 1 tot en met 12. Doen wij dus eerst met de kerk van alle tijden, alle plaatsen, belijdenis des geloofs. Zingen in aansluiting erop uit Psalm 143, vers 10. En luisteren met aandacht en eerbied naar de schriftlezing die we vanavond vinden in Handelingen 4, de versen 1 tot en met 12. En in ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. En terwijl zij tot het volk spraken, kwamen daarover tot hen de priesters en de hoofdman des tempels en de Sadduceeën, zeer ontevreden zijnde, omdat zij het volk leerden en verkondigden in Jezus de opstanding uit de doden. En zij sloegen de handen aan hen en zetten ze in bewaring tot de andere dag, want het was nu avond. En vele van degenen die het woord gehoord hadden, geloofden. En het getal der mannen werd omtrent 5000. En het geschiedde des andere daags dat hun oversten en ouderlingen en schriftgeleerden te Jeruzalem vergaderden. En Annas de hoge priester en Caiaphas en Johannes en Alexander en zoveel er van het hoge priesterlijk geslacht waren. En als zij hen in het midden gesteld hadden, vraagden zij, door wat kracht of door wat naam hebt gij lieden dit gedaan? Toen zeide Petrus, vervuld zijnde met een heilige geest tot hen, gij overste des volks en gij ouderlingen van Israël, alzo wij heden rechtelijk onderzocht worden over de weldaad aan een krank mens geschied, waardoor hij gezond geworden is, zo zij u allen kennelijk en het ganse volk Israël, dat door de naam van Jezus Christus, de Nazarener, dien gij gekruist hebt, welke God van de doden heeft opgewekt, door hem, zeg ik, staat deze hier voor u gezond. Deze is de steen die van u, de bouwlieden, veracht is, welke tot een hoofd des hoeks geworden is, en de zaligheid is in geen anderen, want er is ook onder den hemel geen andere naam die onder de mensen gegeven is, door welke wij moeten zalig worden. Tot zover de schriftlezing. Zoeken we met elkaar het heilig aangezicht des Heren in gemeenschappelijk gebed. Heren, dat het zo vanavond mag zijn als daar in de rechtszaal, dat datzelfde getuigenis wat eeuwen geleden geklonken heeft, ook vanavond klinken mag. En er is geen andere naam onder de hemel gegeven dan deze naam, Jezus Christus de Nazarener, waardoor wij moeten zalig worden, Heren. Er is geen zaligheid dan buiten deze zaligmaker. En wij moeten zalig worden, Heren, want wij zijn rampzalig. Dat is onze toestand waarin wij van nature op deze wereld komen. Wat ons geleerd wordt bij de bediening van de heilige doop, dat wij in onreinheid geboren zijn en dat wij het koninkrijk Gods niet inkomen, tenzij wij van nieuws geboren worden. En dat is nou het werk van uw lieve geest, dat hij zalig maakt dat verloren is. Dat hij het neemt uit Christus en het schenkt aan verloren zondaren. En daarom bidden wij u, Heere, Maak ons vanavond verloren mensenkinderen. Voor het eerst, maar ook opnieuw. Want uw kinderen hebben het ook telkens weer nodig om arm gemaakt te worden. Om van zichzelf niets te verwachten. Om het in die weg weer steeds alleen van u te verwachten. Want we zullen het vanavond horen uit het leerboek der kerk. En dan is het zo scherp, zo ontdekkend, maar ook zo noodzakelijk. Want het is van tweeën één. Hij is een volkomen zaligmaker. En dan val ik er helemaal buiten. Of hij is het niet. Heer, het is van die tweeën vanavond één. En wij bidden u, laat het zo mogen zijn dat wij vanavond alles, maar dan ook werkelijk alles in hem vinden en nooit, nooit meer iets van onszelf zouden verwachten. Dat is wel vernederend, Heere. Dan moeten wij sterven, maar dan zult u leven. Want hoe meer wij sterven, hoe meer gij gaat leven. Hoe meer wij vernederd worden, hoe meer gij verhoogd zult worden. Heer, hoe meer wij het leren verliezen, hoe meer u zal triomferen. O, laat het zo vanavond mogen zijn. Heer, en dan bidden wij u dat voor allemaal, Heer. Laat er niemand vanavond onbekeerd uw huis uitgaan. En geef toch dat als die naam verkondigd mag worden, zoals ook Petrus hem verkondigd heeft, tegenover het Sanhedrin, tegenover de vijanden, wier tanden geknerst hebben van woede, Heere, tegen die naam. Laat ons zien dat wij van nature niet beter zijn. Want wij dragen allemaal dat hoogmoedige, dat zelfbedoelende hart om, dat maar niet buigen wil, dat zich maar niet overgeven wil, dat maar niet verloren wil gaan, dat niet maar wil verliezen, Heere. Maar wie zijn leven zal willen verliezen, die zal het behouden, Heere. Laat ons dan vanavond eens alles verliezen, tot aan ons leven toe, om nou het bij u te mogen vinden. Lieve koning, zou gij toch eens willen doen. Overtuig ons toch eens door uw Heilige Geest van de noodzaak om ontbonden te worden van de bozen, om de banden losgemaakt te zien, om de deuren van de gevangenis geopend te zien, omdat we uitgeleid zouden worden, om in de vrijheid gesteld te worden die in Christus Jezus is. Heere, met minder kan het niet, meer behoeft ook niet. Maar als we nu maar gevonden mogen worden in die schuilplaats des Allerhoogsten, dan zal het eeuwig goed zijn. Want gij zijt een volkomen zaligmaker. Als we u bezitten, Heere, dan bezitten we alles. En dan hebben we niets nodig. Want gij zijt een volkomen en volmaakte zaligmaker. Geef dat we dan zo u mogen verkondigen, Heere. Dan blijft er van een mens niets over. Maar dan willen we dat ook niet meer, Heere. Dan willen we ook alles verliezen om u te behouden. Blijf zo vanavond bij ons. Komt u er zelf in mee, Heere. Want hoe zouden wij het kunnen verkondigen? Hoe zouden wij die naam kunnen prediken als u het niet geeft, als u ons hart er niet vol van maakt? Laat het zo eens vanavond mogen zijn, Heere, dat we ook als dienaar van dat woord vol mogen zijn van Christus, vol van zijn liefde, vol van zijn ontferming. Heere, wilt u het werken? Heere, dan zal het ook in de kerk goed zijn als u er bent. Blijf zo bij ons. Zo komen wij tot u en dragen de noden en de zorgen van u aan, van de gemeente aan u, de Heere, op. U kent ze, die langdurig ziek zijn, die door langdurige lichamelijke, psychische ziekte neergedrukt worden, waar zoveel zorgen zijn in de gezinnen. Heer, en dan willen we ook nog denken aan Nicole, waar ook vandaag weer zoveel zorgen om zijn. Wilt u ook bij haar blijven, haar weer terugbrengen, daar waar ze verwacht wordt. O koning, gedenk ook aan haar, met haar ouders. Gedenk ook aan al onze jonge mensen. Heere, wilt u bij ze zijn? O, dat we maar een gedurig gebed in het midden van de gemeente mag zijn voor onze jonge mensen, voor onze kinderen. Omdat u uw belofte zult vervullen, waar we zoveel van mogen zingen, dat u van kind tot kind uw naam wilt planten. O Heere, wij bidden u voor ons nageslacht, voor onze kinderen en onze kleinkinderen, voor onze achterkleinkinderen. Heere, dat uw koninkrijk komen mag, ook in onze gezinnen, in het midden van onze gemeente. Maar niet alleen hier, Heere, maar ook in heel Middelharnis, waar ook de ontkerkelijking steeds meer toeneemt, waar er steeds meer mensen komen die u niet vrezen, die die naam niet kennen, waardoor ze zalig moeten worden. En wij denken dan ook aan het werk van de evangelisatiecommissie. Wilt u het gebruiken, dat ook in Middelharnis uw kerk gebouwd mag worden, hier op het eiland, in heel ons vaderland, maar ook ver daarbuiten. Gedenk ook het werk in de zending, die ook uit het midden van onze gemeente uitgezonden zijn. We denken ook aan Hessel en Kobi. Wilt u ook dat werk zegenen? Heer, en zo zijn er velen die mogen arbeiden. Ver weg, maar dat ze zich gedragen mogen weten op de gebeden. Gedenk ook het werk dat geschieden mag in de grote steden, in de dienst der barmhartigheid. Gedenk zo al dat werk wat gedaan mag worden onder prostituees, onder drugsverslaafden, onder duizend daklozen, onder mensen die van huis en haard verdreven zijn. O grote koning, gedenk het werk in de gevangenis. Gedenk het werk in het leger. Gedenk ook al degenen die mogen dienen in de ziekenhuizen, in de dienst der barmhartigheid, in verpleeg- en verzorgingstehuizen, het werk onder gehandicapten. Mogen toch alles aan u, de Heer, opdragen. Wilt u ook zijn met onze regering die bijna gereed is en klaar staat om haar werk te beginnen, dat we ze ook aan u, de Heere, mogen aanbevelen. Heere, in die zin mag het toch ook wel heel bijzonder zijn dat er aan dit kabinet wordt bijgedragen door twee partijen waarin uw naam genoemd wordt. Die naam van Christus. Heere, en wij bidden u, geef dat die naam ook gehoord mag worden, ook in de treffenzaal. Als er gesproken mag worden onderling in de regering. Dat aan uw woord ter sprake gebracht mag worden. Heere, maar wat wordt er toch een geweld gedaan. Als er maar enig christelijk geluid gehoord wordt, dan staat ons hele vaderland weer in rep en roer. Heere, als er gepleit wordt voor gewetensbezwaarde ambtenaren. Heere, dan maakt heel Nederland zich op om dat onmogelijk te maken. O Heere, wat proeven wij toch de vijandschap. Wat proeven wij toch het verzet tegen uw naam en tegen uw geboden en tegen uw getuigenis. Heere, dan kunnen we de krant niet opslaan of elke gemeente maakt zich gereed om dit toch te voorkomen, dat er maar iemand gevonden zou worden die in zijn geweten bezwaard is om tegen uw geboden te handelen. Heere, wat neemt de onverdraagzaamheid toch toe tegen al degenen die het opnemen voor uw woord. En daarom mogen wij in het bijzonder wel bidden voor die in de regering zitten, die willen buigen voor uw woord. Heere, geef ze helden moed en geef ze kracht, dat ze niet zullen toegeven, Heere, maar vast zullen houden aan uw ontwijfelbare getuigenis tegen alles in. En dat ze maar zullen vragen, Heere, wilt u ons nabij zijn? Gedenk dan zo onze regering. Breid gij uw vleugelen erover uit en geef dan maar mogen vragen, Heere, wat wilt gij dat we doen zullen? Zo bidden wij u voor de landelijke regering, maar ook in de provinciale staten, waar nu ook de verkiezingen weer gaan beginnen. Heere, sterk ook hen die dat willen doen vanuit uw woord. En dat ze daarin ook nog de kracht mogen vinden om dat getuigenis te geven, ook in onze gemeenteraad. Heere, we dragen zo heel ons regering aan u op. Gedenk ons vorstenhuis. Heere, zo komen wij tot u. En wilt u ons niet begeven en niet verlaten. Heer, en dan denken wij ook aan onze gemeenteleden die er vanavond niet zijn. Heer, er zijn er ook verschillende die de rust elders gezocht hebben. Wij bidden u ook voor hen, wilt u ze bewaren. Geef ze goede dagen met elkaar. Wij bidden u, wilt u ze ook weer veilig in ons midden terugbrengen. En geef ook dat het deze zondag mag ervaren worden dat u niet alleen hier bent, maar ook over de landsgrenzen. En wilt u dan ook bij hen zijn en laat het goed zijn. Als ook uw woord mogen openslaan om te lezen of het te beluisteren. Heere, wij bidden u. Blijf zo bij heel de gemeente. Waar ze zich ook bevinden. Zie in gunst en genade op ons neer. En wat wij vergeten, wilt u het toch niet vergeten. Genadige Heere, blijf zo bij ons. Om Christus wil alleen. Amen. Geliefde gemeente, zo mogen wij vanavond weer voortgaan met de behandeling van onze Heidelberger catechismus. En u weet toch nog wel wat het doel is van die behandeling. Wat het doel is van ons leerboek, waarom het ook een troostboek genoemd wordt. Dat is wel om u de weg te wijzen waarin u die enige troost kunt bekomen. Om getroost te leven en zalig te sterven. Maar ook om u uit die troost te doen leven. Dat u niet alleen die troost vinden mag door dit Bijbels onderwijs. Maar dat u ook uit die troost mag leven. En dan mogen wij vanavond beginnen met het middengedeelte van de 12 artikelen. Vanavond mag het gaan om die tweede persoon van het goddelijke wezen, de Heer Jezus Christus. En we weten uit zondag 7 dat we alleen door Hem zalig kunnen worden. Dat we door het waarzalige makend geloof Hem ingelijfd worden en Hem en al zijn weldaden mogen aannemen. En toen werd er ook gevraagd. Toen het ging om dat zaligmakende geloof, wat is u nodig om te geloven? Om deel te krijgen aan Christus en aan al zijn weldaden. Wat is nou nodig? Wel, dat is om alles te geloven wat God in zijn woord heeft geopenbaard. En dat te vertrouwen. En dat woord van de Heere, dat wordt zo wonderlijk samengevat in die 12 artikelen van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. En daar hebben we dan een begin mee mogen maken, met dat heerlijke eerste artikel. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. Geliefde gemeente, als we dan even nog terug mogen blikken. Naar die zondagen waar we daarbij hebben stil mogen staan. Bij dat vaderschap van God over zijn kinderen. Waarin wij gezien hebben zijn trouw en de onderhouding van alles wat hij geschapen heeft. En dat er nou niets buiten die voorzienigheid van de Heere omgaat. En dat het geloof in de Vader mag nu werken in het hart. Dat vertrouwen op hem. Op wie ik al zo vertrouw dat ik niet twijfel. Of hij zal mij met alle nooddruf des lichaams en der ziel verzorgen. Geliefden, mag ik het nou eens vragen. Heeft u dat nou met een heilige jaloersheid bezet? En is dat nou het verlangen van uw hart om zo te mogen leven? Om zo in dat kinderlijke vertrouwen op te zien. Naar die hemelse Vader. Op welke ik al zo vertrouw. Dat je niet meer behoeft te twijfelen in dit leven. Dat alles wat je overkomt, je uit zijn vaderlijke hand toekomt. En dat Hij je met al de nooddruft van het lichaam zal verzorgen. En ook voor je ziel zal waken. Dat hij je vast zal houden en dat hij je straks thuis zal brengen. Is er een heimwee, een verlangen, een uitzien om dat leven te mogen kennen? Kom, hoor dan toe, als we vanavond hem mogen verkondigen in wie hij nu die Vader wil zijn. Namelijk in Christus wil hij een Vader zijn. Voor verloren mensenkinderen. O, dat dat u uit mag drijven vanavond. En het in uw harte beden mag zijn. Och, dat ik hem mag kennen. En de kracht zijn er opstanding. Och, dat ik hem mag kennen. De Heer Jezus. Om in hem ook God tot mijn Vader te mogen hebben. Kom, geliefden. Laten we zo de komende weken biddend heen mogen leven naar de bediening van het woord, als de komende weken die Heere Jezus ons verklaard zal worden. O, dat het dan steeds meer in ons hart mag gaan leven, als Christus ons geschilderd wordt. Alles is aan hem gans begeerlijk, dat we zo met geestelijke ogen hem mogen zien. En als we klaar zijn met die behandeling, dat we het in verwondering met de bruid mogen uitroepen van de Heere Jezus Christus. Ja, zulk een is mijn liefste. Ja, zulk een is mijn vriend. Hij draagt de banier boven tienduizenden. O, dan is het zo mijn verlangen, geliefde gemeente, dat zo Christus mag schitteren en dat u hem zien mag en dat uw ziel zich in hem mag verlustigen. O, dat u het mag zeggen, hier wijdt mijn ziel met een verwonderend oog, jonge mensen. Dat je ogen mag krijgen, ogen des geloofs. Dat je de Heer Jezus mag zien. En dat je hem mag lief krijgen, omdat hij jou eerst heeft lief gekregen. En hoe ken ik hem dan? En hoe mag ik hem dan meer leren kennen? Wel, door zijn namen. En bij die eerste naam gaat onze Heidelberger Catechismus ons vanavond bepalen, als we gaan horen van God de Zoon en onze verlossing, het tweede deel van onze Heidelberger, van onze 12 artikelen, waar het gaat in zondag 11. Waarom wordt de Zoon Gods, Jezus, dat is zaligmaker genoemd? Omdat hij ons zalig maakt en van al onze zonden verlost, daar benevens dat bij niemand anders enige zaligheid te zoeken of te vinden is. Geloven dan die ook aan de enige zaligmaker Jezus, die hun zaligheid en welvaart bij de heiligen, bij zichzelf of ergens elders zoeken? Nee, zij, maar zij verloochenen met de daad de enige zaligmaker Jezus, ofschoon zij met de mond in hem roemen. Want van tweeën één, of Jezus moet geen volkomen zaligmaker zijn, of die deze zaligmaker met waar geloof aannemen, moeten alles in hem hebben dat tot hun zaligheid van node is. Liefde gemeente, we willen schrijven bij zondag 11, Jezus de zaligmaker. En we letten dan op drie gedachten. In de eerste plaats, hij behoudt. In de tweede plaats, hij behoudt alleen. En in de derde plaats, hij behoudt volkomen. Jezus, de zaligmaker. Hij behoudt. Hij behoudt alleen. Hij behoudt volkomen. Gaan we van hem zingen. Uit Psalm 118 en daarvan het 13e en het 14e vers. We willen met elkaar zingen uit Psalm 118 en daarvan vers 13 en 14. Gezegend zij die grote koning die tot ons komt in zere naam. Wij zegenen u uit zere woning, wij zegenen u al te saam. Gij zijt mijn God. U zal ik eeuwig loven, verhogen uw majesteit. Psalm 118 en daarvan het 13e en het 14e vers. Hij schenkt uit goedheid zonder pijl ons eeuwig zalig leven. Hij kan en wil en zal in nood, zelfs bij het naderen van de dood, volkomen uitkomst geven. Dat doet hij wiens naam is Jezus. Zingen wij dat met elkaar na het amen der prediking. Zondag 11 bepaalt ons vanavond bij Jezus de zaligmaker. En dan drie gedachten. In de eerste plaats, hij behoudt. In de tweede plaats, hij behoudt alleen. En in de derde plaats, hij behoudt volkomen. Geliefde gemeente, de briefschrijver aan de Hebreeën, die vertelt ons en leert ons hoe de Heer Jezus de mensen in alles is gelijk geworden. Hoe dat de Zoon van God waarlijk mens geworden is. En hoe hebben we dat ook met de kerstdagen gezien, kinderen? Hoe de Heer Jezus met smart geboren is. En hoe hij gelegd is als een kind in de kribben, ingewikkeld in de doeken. En hoe hij ook besneden is ten achtste dagen. En hoe hij net als alle andere kinderen een naam gegeven heeft. Zijn vader Jozef heeft het gezegd. Jezus zal zijn naam zijn. En Jezus, dat was in die dagen een heel gewone naam. Heel veel kinderen in die dagen heten Jezus. Je zou het heel eenvoudig vandaag de dag kunnen vergelijken met kinderen die heten Johan of Leen. Een hele gewone, alledaagse naam. En die naam krijgt de Zoon van God. Jozef zegt het. Zijn naam zal heten Jezus. En zo is hij ons ook in alle dingen gelijk geworden. Dat hij ook een naam gekregen heeft. Wat tekent dat ook daarin weer zijn diepe vernedering? Dat hij in alles ons gelijk geworden is. En dat hij ook als kind een naam, een gewone jongensnaam heeft gekregen. Jezus, dat was in die dagen de Griekse vertaling van de Hebreeuwse naam Joshua of Jehoshua. En wij komen die naam dan in het Oude Testament tegen, vertaald in het Nederlands als Jozua. Jezus is dus de Griekse vorm van die Hebreeuwse naam Jozua. En wat betekende dan die naam in het Oude Testament? Wel, die naam betekende dit. Yahweh, de Heere redt, de Heere verlost, de Heere bevrijdt. En iets van die naam zien wij ook oplichten in een tweetal personen in het Oude Testament die die naam ook dragen. En ik denk dat onze kinderen dat wel weten wie dat zijn. De eerste zullen jullie vast zeker wel weten. Dat is Jozua, nietwaar? De opvolger van Mozes. En welke heerlijke taak krijgt dan Jozua? Wel, hij krijgt de opdracht om het volk van Israël uit de woestijn in te brengen in het beloofde land, in het land Kanaan. Hij mag het volk brengen in het beloofde land dat overvloeit van melk en honing. Maar zo is er nog iemand die in het Oude Testament Jozua heet. En wel, het is de hoge priester Jozua, die samen met Zerubabel leiding gaf aan de terugkeer uit Babel. Deze Jozua, de hoge priester, hij was het instrument om geestelijk leiding te geven aan het teruggekeerde volk uit Babel. En hij mocht het brengen in Jeruzalem. En zo zien wij al heel eenvoudig in deze twee personen, Jozua, de opvolger van Mozes, en Jozua, de hoge priester, zien wij iets oplichten van de diepe inhoud van die naam. De Heere redt, de Heere verlost. Want dat moeten we vasthouden. Het is niet Jozua die het volk in Kanaan brengt. En het is Jozua, de zoon van Jozadak, de hoge priester niet, die het volk terugbrengt uit de gevangenis van Babel. Nee, zij beiden zijn slechts instrumenten in Gods hand om dat volk weer te brengen in het beloofde land. Ze hebben dat zelf niet gedaan. Nee, hun naam getuigde ervan. De Heere redt, de Heere doet het. En daarom klinkt het ook telkens weer. Als het volk de wet leest, niet Jozua brengt u in, niet Jozua verlost u, maar ik, de Heere, uw God, ben het die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. En zo zal ook Jesaja ervan spreken, als het volk zal terugkeren uit Babel, dan zegt hij het, de Heere is het die de verdrevenen Israëls vergadert. Hij is het dus die zijn volk uit de woestijn verlost, die het wederbrengt uit de gevangenschap van Babel in het land der rusten. En zo mag er dus van die namen een prediking uitgaan. De Heere verlost uit Egypte, de Heere brengt terug uit Babel. En die namen Jozua, ze houden als het ware een belofte in. Ze houden als het ware een roep in om de meerdere Jozua, want wat is er gebeurd? Jozua kon het volk niet vasthouden in Israël. Hij kon het niet de volmaakte verlossing geven, want ze zijn weer weggedreven uit dat beloofde land. Weggevoerd allemaal naar Babel, naar Assyrië. En ook na de terugkeer door die tweede Jozua, de hoge priester, kon hij ook het volk niet bevrijden van de heerschappij, want ze zuchten onder het juk van de Romeinen. En ze zijn daarna in de diaspora verstrooid. Nog Jozua, de zoon van Nun, nog Jozua, de zoon van Jozadak. Zij konden het volk niet werkelijk bevrijden, niet werkelijk brengen in het land der rusten. En zo riepen hun namen om de meerdere Jozua. En zo was er als het ware door het hele Oude Testament heen de roep en het verlangen naar de meerdere Jozua. Waarvan Jesaja zo heerlijk profeteerde. En er zal een verlosser, er zal een Joshua komen tot Sion. En dat was het wat in die namen opgesloten lag. Zij waren beiden Jozua, de zoon van Nun, en Jozua, de zoon van Jozadak. Ze waren beiden typen van de Heer Jezus Christus. Hun werk en hun namen, ze riepen om de komst van de ware Jozua. En dan breekt dat heerlijk moment aan, dat hij komt waar de ganse kerk van de oude dag naar verlangd heeft. Naar gezien heeft en naar geroepen heeft en gesmeed heeft. Laat hem komen, de Messias. En dan daalt op dat moment dat in die stille raad Gods bepaald is een engel neder uit de hemel. En hij gaat naar een ondertrouwde vrouw, naar de maagd Maria die woont in Galilea, in dat verachte Nazareth. En dan mag die engel Gabriel, die staat voor Gods aangezicht, dat aan Maria verkondigen. En zie Maria, gij zult bevrucht worden en een zoon baren. En gij zult zijn naam heten Joshua, Jezus. En hij moest die boodschap nog een keer herhalen. Ook tegenover de toekomstige vader Jozef. Ook Jozef moest het horen. Maria, uw vrouw, zal een zoon baren. En gij, Jozef, gij zult zijn naam Joshua heten, Jezus. Tot tweemaal toe klinkt die opdracht. Er mag bij de vader en bij de moeder, bij Jozef en Maria, geen enkele twijfel over bestaan. Het kind dat geboren moet worden, dat moet de naam van Jezus dragen. En zo is hem die naam ten diepste niet gegeven door zijn natuurlijke ouders, Jozef en Maria, maar door zijn ware vader, de Heer Jezus. Hij ontvangt de naam van zijn goddelijke vader in de hemel. Die heeft bepaald dat de naam van zijn enige geboren zoon, van zijn geliefde zoon, zal zijn Jezus. En geliefde, wij kennen dat ook wel. En zeker ook in de dagen van de Heer Jezus. En ook in de dagen daarvoor. Konden ouders wel eens een naam kiezen. Niet in de lijn der geslachten. Maar een naam, een bijzondere naam waarin ze hun hoop en hun verlangen tot uitdrukking brachten. Dat hun kind dat zou ook mogen gaan betekenen. Dat het ook in hun kind vervuld zou worden. En zo konden dan wel eens ouders een naam kiezen voor hun kind. Ik denk bijvoorbeeld aan de ouders van Zacchaeus. Hoe ze daar hun kind Zacchaeus genoemd hebben in het verlangen dat hun kind een reine zou zijn. Maar wij kunnen dat wel verlangen. Maar we kunnen dat niet geven. Want Zacchaeus, hij werd geen reine, maar hij werd een overste der tollenaren levend in onreinheid en in zondigheid. Maar hier zo gans anders. Hier is een vader die in de naam kan geven wat hij wil. Hier is de vader die zegt, mijn zoon zal heten Jezus, omdat hij zal zijn wat ik hem noem, namelijk zaligmaker. Want dat is het ook wat de engel Gabriël erbij moet zeggen. Maria, je moet je zoon die uit jou geboren wordt, Jezus noemen. Want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. En zo gaat ook onze catechismus het formuleren. Waarom worden zonen Gods Jezus, dat is zaligmaker genoemd? Omdat hij ons zalig maakt en van al onze zonden verlost. Als je even naar dat antwoord kijkt, dan zou je op het eerste gezicht kunnen denken, hé, hebben ze het nou hier over twee weldaden? Omdat hij ons zalig maakt en van al onze zonden verlost. Nee, hier gaat het niet over twee afzonderlijke zaken. Dat woordje en, dat zou je bijna kunnen weergeven als punt, komma. Wat houdt dat dan in, zalig maken? Wel, dat is verlossen van de zonden. En dat wordt hier ook bedoeld, het is een eenheid, zoals ook de engel het zegt, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. En wat is dat nou, zalig maken? Wat is dat nou, zalig worden? Ik merk dat ook wel zo bij de catechisanten. Als wij dan die bekende woorden horen, als zalig worden, als gerechtigheid. En je vraagt dan zo even aan de catechisanten, zeg nou eens wat zo'n woord betekent. Een woord wat je zondag aan zondag hoort. En dan voelen we met elkaar vaak de moeite om die bekende woorden, de betekenis ervan in onze eigen woorden te omschrijven. Dat geldt ook bij dit woord wat we zoveel horen. Zaligmaker. Zalig worden. Zaligheid. Wat betekent dat nou? Wel, als de engel Gabriël in de opdracht van de Heere zegt, en hij zal zijn volk zalig maken, dan gebruikt de Heer hier door de mond van zijn engel Gabriël het Griekse woord soteria. En dat woord soteria, dat betekent redding, verlossing, heil aanbrengen. En daar komt ook het Griekse zelfstandige naamwoord soter van. En dat betekent heiland, verlosser, redder. En dan gaan we al iets gevoelen wat het betekent. Zalig worden, dat betekent gered worden. Zalig worden, dat betekent bevrijd worden. Zalig worden, dat betekent genezen worden. En waarvan dan? Wel, we worden gered van onze zonden. van de gevolgen van de zonden, die hemelhoge schuld. We worden verlost van de straf op de zonden, de eeuwige rampzaligheid. We worden verlost van de zonden. En het is de Heer Jezus Christus, Hij alleen, die die naam kan dragen. Hij is het in waarheid waar Jozua, de zoon van Nun, en Jozua, de zoon van Jozadak, zelfs afschaduwingen van waren, waarvan zij slechts typen waren, afbeeldingen. De Heer Jezus, Hij kan alleen waarlijk zalig maken. Want Hij heeft die naam niet ontvangen van een natuurlijke vader die zou wensen, ik wilde dat mijn zoon een redder zou zijn. Maar Hij ontvangt die naam van zijn hemelse vader. En wat Hij spreekt, dat is er. Als Hij zegt, zijn naam is Jezus, zaligmaker, dan is Hij ook waarlijk die zaligmaker, die verlost van de zonden. Onze ouderen, die hebben misschien vroeger wel eens het vragenboekje van Hellenbroek moeten leren. Helemaal aan het begin, in de ontstaantijd van onze kerken, was dat veel gebruikt. Het boekje van Hellenbroek, de oude leraar uit Rotterdam. En Hellenbroek die vraagt dan op een gegeven moment aan zijn catechisanten, wat is zalig maken? En ik hoor onze ouderen die dat vroeger jaar op jaar geleerd hebben, met mij antwoorden, dat is iemand verlossen van het grootste kwaad om het te brengen tot het hoogste goed. Dat is nou zalig maken. Dat is iemand verlossen van het grootste kwaad. En wat zijn dat wel? Dat zijn onze zonden. Dat zijn onze ongerechtigheden die God vertoornen. Dat zijn die zonden van hoogmoed. Dat zijn die zonden van eigen gerechtigheid. Dat zijn die zonden van wellust. Dat zijn die zonden waarmee wij God vertoornen. Waarmee wij God tergen. In het bijzonder die grote zonden van het ongeloof. Dat is het grootste kwaad wat wij bedreven. Namelijk dat God maken tot een leugenaar. Dat is het grootste kwaad, dat wij God niet geven, die goede tierenen, die langmoedige, die liefdevolle heren, dat wij die niet geven alle eer die Hij zo eeuwig waard is. En van dat grootste kwaad nu gebracht te worden tot het hoogste goed. En wat is dat dan? Wel, dat is verzoening met God. Dat is vrede met de Heere. Dat is verlost zijn van je hemelhoge schuld die je nooit, nooit kon betalen. Dat is verlost van het eeuwige verderf en een recht ontvangen op het eeuwige leven. Dat is zalig worden. Uit de diepste staat der ellende waarin wij gevallen worden, gebracht te worden tot het allerhoogste goed. En dat is een kind van God te mogen zijn. Dat is zalig worden. Van een hellewicht, een kind des Heren. Dat is zalig worden. En dat is zo'n groot wonder. Ach, wil je er iets van begrijpen, kinderen? Je hebt het wel eens gelezen. En er zijn altijd weer van die aangrijpende berichten. Soms uit Rusland, soms uit China, waar ze nog steeds mijnen hebben. Soms uit Zuid-Afrika. En als je dat leest, dan voel je de wanhoop die die mensen hebben, die mijnwerkers. Als daar de mijn instort. En zij gevangen zitten. En ze er niet meer uit kunnen komen. Hoe daar steeds meer en meer de lucht bedompt wordt. Hoe daar geen verse zuurstof meer binnenkomt. Hoe daar langzaam hun lampen gaan doven. En het nog even zal duren. En ze zullen door zuurstoftekort stikken. Voel je iets van die benauwdheid. En zichzelf niet te kunnen verlossen daar in die mijnschacht. soms honderden meters diep opgesloten. Onmogelijk om eruit bevrijd te worden. En de dood voor ogen. Dat is de toestand van een verloren zondaar. Nog even en ik zal voor eeuwig omkomen. Kun je dan iets van de blijdschap voorstellen als daar bij die ingesloten mijnwerkers het geluid gehoord wordt. We komen eraan, houd moed. En nog even later worden de kolen weggebroken, de ingestorte wand weggedaan. En daar breekt er reddend licht door. Zuurstofding komt binnen en ze kunnen weer ademhalen. Zul je dat wonder begrijpen van die mijnwerkers? De dood voor ogen en nu het leven. Oh, ze zullen huppelen van vreugde. Nog veel groter is het wonder als een zondaar zalig gemaakt wordt. Oh, daar was het sterven. Daar was het omkomen. En daar was het eeuwig verloren gaan. En toen kwam Christus. En hij heeft mij opgeraapt en zijn bloed heeft mij verzoend van al mijn zonden. Hij heeft mij rein verklaard en de Vader heeft mij aangenomen als zijn kind. Dat is verlost. Verlost, dat is wat een oude vrouw nog zei, dominee. Zou het ook voor mij nog kunnen? Ik vroeg, wat dan? Als een vuurbrand uit de hel verlost worden, dominee. Want ik ben al zo oud en ik lig aan de rand van de hel. Zou het dan ook voor mij nog kunnen? Zou ik als een vuurbrand nog gered kunnen worden? Dat is zalig worden. Dat is voor de rand van de hel weggegrepen worden. Waar je elk ogenblik kon instorten. En dat is gezet worden op een rotsteen Christus en het eeuwige leven ontvangen. Dat is met de dichter uit Psalm 116 het zeggen. Daar de dood mij voor ogen scheen, daar de angst der hel mij benauwden. Maar gij hebt, o Heer, in dat dodelijks tijdsgewricht mijn ziel gered, mijn tranen willen drogen. Dat is zalig worden, dat is van de banden en de heerschappij der zonden verlost worden. Dat is wanneer Christus je ontbindt uit de boeien van de Satan. En dat hij de gevangenisdeur opent en je de vrijheid schenkt. Dat is, jonge mensen, als hij je bevrijdt uit de banden van de slavernij der zonden. Waarvan je voelt, ik kan er niet uit loskomen. Het heeft mij helemaal in zijn greep. En wat ik ook probeer, ik kan er niet van loskomen. Wie kan dat wel doen? Wel, hij wiens naam is zaligmaker. Wiens naam is redder. Wiens naam is bevrijder. Hij is het die verloren mijnwerkers uit hun verlorenheid het leven schenkt. Kan dat dan niet iemand anders doen? Is er dan niet iemand anders die dat kan doen? Die vraag wordt vele malen opgeworpen. En ze brengt ons vanavond bij onze tweede gedachten. Hij behoudt alleen. En dat is iets wat onze Heidelberger wel heel nadrukkelijk wil benadrukken. Waar ze alle aandacht voor vraagt. Want niet alleen hier in zondag 11 bij het 29e vraag zeggen zij het. Daar benevens dat bij niemand anders enige zaligheid te zoeken of te vinden is. Maar ze vinden het zo belangrijk dat ze het niet alleen bij die toevoeging laten bij antwoord 29. Maar ze gaan in vraag 30 er nog een hele vraag aan wijden. Geloven die mensen dan ook aan de zaligmaker die hun zaligheid en welvaart bij heiligen, bij zichzelf of elders zoeken? Voelt u hoe belangrijk onze Heidelberger het vindt Niet alleen om te getuigen dat de Heer Jezus de zaligmaker is, maar ze willen ons zo gaarne op het hart binden dat Hij ook alleen de zaligmaker is. Dat er geen andere zaligmaker is dan deze Heer Jezus Christus. Je voelt als het ware de hartstocht en het verlangen bij Zacharias Ursinus en bij Caspar Olevianus om dat ons op het hart te drukken. De Heer Jezus, Hij is de enige weg. Er is geen ander door welke wij zalig kunnen worden. Waarom leggen ze zo de nadruk daarop? Waarom vinden ze dat zo belangrijk om dat te beklemtonen? Wel, dat begrijpen wij misschien allereerst wel in de dagen waarin zij leefden. Ze waren net uitgeleid uit de leer van de Rome. Maar ze voelden hoe dat die leer van de Rome nog meegenomen was in het hart van velen die de reformatie beleden. Ze voelden hoe sterk die leer was van de heilige verering en in het bijzonder de verering van Maria. O, hadden ook velen in die jonge kerk nog een heimwee naar die verering van de heiligen. O, hadden zij ook nog een hoop dat niet alleen de Heer Jezus, maar ook de heiligen voor hen zouden bidden. En het sluit zo aan bij het natuurlijke denken van een mens. God wat en de mens wat. En dat zien wij steeds terugkeren in die leer van de Rome. Want toen de reformatie kwam, toen is daar ook een concilie van allerlei kardinalen uit de kerk van de Rome gekomen om de leer van Rome weer opnieuw te bevestigen tegenover de reformatie. En in die vergadering, in die synode, die wij noemen het concilie van Trent, daar sprak de Roomse kerk met nadruk weer uit. Wij zoeken het voorbeeld van de heiligen in hun gedrag. Wij zoeken de weldaad van hun gemeenschap en de hulp van hun voorspraak. Daar beleidt dus de Roomse kerk dat de heiligen kunnen voorspreken bij de Vader. Niet alleen de Heer Jezus, maar ook de heiligen. En wel in het bijzonder moeder Maria. En daarom lezen wij ook in het concilie van Trent vervolgens over Maria. En luister maar eens goed, want dat is de leer die ook vandaag nog steeds beleden wordt. Ja, we zien steeds meer toenemen, ook in de Roomse kerk, de Maria-verering. En dat geldt niet alleen in Nederland, maar als je in Zuid-Amerika komt, dan zie je wat een sterke plaats in het leven van de Rooms-Katholieken Maria heeft. En daarom lezen wij, laten alle gelovigen de moeder van God en de moeder van de mensen dringend smeken dat zij, die de beginnende kerk met haar gebed heeft bijgestaan, ook nu zij in de hemel boven alle gelukzaligen en engelen verheven is, in de gemeenschap van alle heiligen bij haar zoon ten beste spreken zal. Dus Maria, zij moet voorspraak doen bij de Heer. Geliefden, grijpt ons dat wel eens aan. Dat er miljoenen mensen in Latijns-Amerika, in Afrika, over de hele wereld met deze gruwelijke dwaling worden bedrogen. Dat een mensenkind uit het stof verheven bij God voorspraak kan doen op grond van zijn heiligheid, op grond van zijn werken. Dat God verhoring moet geven op grond van de voorspraak van een mensenkind. O, dat is zo'n gruwelijke miskenning van het volmaakte offer van Christus. Het is een loochening van de algenoegzaamheid van zijn offer. Daar Christus toch een volmaakt offer gebracht heeft. Hoe kan het dan toch dat mensen menen dat God op grond van werken van heiligen, ja, op grond van Maria's voorbeden, gedachtig zou zijn aan mensenkinderen. Wat is dat aangrijpend, geliefden, dat er naast Christus nog een weg tot behoud wordt gegeven in de voorbeden aan de heiligen. Maar niet alleen in de Romeinse kerk. Wij zien ook dat er andere wegen worden bepleit, waarin men zalig worden kan. Je kunt niet alleen zalig worden door de Heer Jezus, maar je kunt nog even goed in Allah geloven. Kenden wij die godsdienst in onze jonge jaren alleen uit de boeken? Nou, wanneer wij door ons vaderland rijden, dan zien wij moskee na moskee oprijzen. En wij zien steeds meer dat ook de islam het leven in Nederland indringend wijzigt. Maar we denken ook aan de vorige tientallen jaren, de invloed van het hindoeïsme, de invloed van de Oosterse godsdienst, die de weg bepleiten van bevrijding, niet door Jezus Christus, maar door yoga, door tot jezelf in te keren. En steeds meer horen wij het geluid dat alle godsdiensten gelijkwaardig zijn. We geloven ten diepste toch allemaal in één en dezelfde God. En zo heeft de New Age-beweging vele miljoenen in haar greep gekregen. Alle godsdiensten gelijk. We geloven allemaal hetzelfde. En wat doet er uiteindelijk toe? Of je in Christus gelooft of in Allah, of welke God dan ook. En geliefde gemeente, dit gevaar is binnen onze kerk, binnen onze gemeente. Ik heb het maandag zo gevoeld, geliefden, hoe dat denken ook in onze jonge kinderharten plaats krijgt. Daar een jongen ook vroeg, en dat niet een vraag was die voor het eerst aan mij gesteld wordt door jonge mensen. Maar dominee, is het nou wel echt waar wat wij geloven? Waarom hebben wij gelijk? En waarom niet de moslims? Die geloven toch ook. En kijk eens hoe ernstig ze ermee bezig zijn. En hoe ze ervoor uit durven komen. Zou dan dat ook niet waar zijn? Wie zegt dat wij gelijk hebben? O gemeente, voelt u het? Hoe onze jonge mensen staan in de strijd van dit leven. Vragen waar wij als ouderen nooit mee geconfronteerd zijn. Daar staan zij middenin, in deze multiculturele samenleving, waar alles op onze jongeren afkomt, waar het levensgroot aan hen gevraagd wordt. Wie bewijst dan dat Jezus Christus de enige weg is? Er zijn zoveel mensen die ergens in geloven. Hoe kom jij erbij dat jij gelijk hebt? En voelt u hoe er geschud wordt aan de fundamenten van onze jonge mensen? Wat hebben ze het nodig dat we met ze spreken? Liefde gemeente, wat hebben ze het nodig juist in die leeftijd van 12 tot 14 jaar, waarin de principiële keuzes in het hart gemaakt worden? Ik voelde het, geliefde gemeente, onder de catechisaties. Daar zitten jonge mensen in, voor wie al de dingen die voor ons vaststaan, grote vraagtekens inhouden. En als God het niet verhoedt, nemen ze de keuzes die ze latere leeftijd openbaar zullen maken en zeggen, wij gaan niet meer naar de kerk. Hoeveel van onze jonge mensen hebben onze gemeente al niet verlaten? O, dat we het voelen mogen en met ze mee mogen worstelen, met ze mee mogen bidden, dat we met ze mogen spreken, dat het waarlijk waar is, dat Heer Jezus Christus de enige weg tot behoud is. Maar dan komt het er toch in de eerste plaats op aan, geliefde ouders, dat wij zelf door genade het tegen onze kinderen mogen zeggen wat het zeggen wil, om van het grootste kwaad verlost te zijn en gebracht tot het hoogste goed. Wat voelen wij toch dat het noodzakelijk is om zelf verlost te worden, om krachtig tot onze kinderen in liefde te mogen getuigen dat het waar is, dat er geen zaligheid is dan buiten die dierbare Christus, dan buiten hem alleen. Als dat niet in ons gezin werkelijkheid wordt, dan zullen ze straks worden meegezogen door een relativisme dat zegt, wat maakt het uit wat je gelooft, als je maar iets gelooft. O, daarom is het zo noodzakelijk dat Christus in uw leven gestalte krijgt. Dat uw kinderen het zien, het is waar Christus, hij is de enige verlosser. Christus alleen, dat moet het stempel zijn van onze opvoeding, waar wij onze kinderen heen mogen wijzen, jongelui. Het is waar, hij alleen kan verlossen. Welke godsdienst dat je ook opslaat, dat is een godsdienst waarin je jezelf moet verlossen, waar jij God moet behagen, waar jij wat moet doen, waar jij wat moet presteren. Maar hoe wonderlijk en heerlijk is het geloof in die dierbare Christus en zijn genadige Vader, want zij hebben het offer bereid, zij zoeken het verloren op. En zij zeggen het, kom dan tot mij die verloren zijt, want ik zal u zalig maken. Ik heb het liefste gegeven wat ik had, mijn enige zoon, om u te redden. Dat is het unieke, dat is het heerlijke, dat is het wonderlijke van het ware christelijke geloof. Dat wij een God hebben die zo laag wilde afdalen, dat hij waarachtig mens wilde worden. Waarom? Om verloren, weggedreven zondaren tot zich te brengen. Dat is het enige, dat is het wonderlijke, dat is het heerlijke. Dat het ware christelijke geloof boven al de religies der wereld doet uitstijgen. Omdat het spreekt van een God die alles gaf en niets vraagt. Liefde gemeente, dat is de strijd waarin in het bijzonder onze jonge mensen staan. Maar wij die ouder zijn en misschien andere vragen hebben, hebben wij ook niet te maken met die vraag, is Christus alleen een zaligmaker? Want wat kunnen wij toch vaak verstrikt zijn in die banden van de duisternis, dat wij menen zelf wat te moeten meebrengen om gezaligd te worden. Wat zijn er toch veel die in die banden verkeren. Die zeggen, als ik me nou eens kon vernederen. Als ik nou eens kon bidden. Als ik me nou eens kon verootmoedigen. Dan zou God wel naar mij omzien, ja. Dan wil je van je tranen en van je ootmoed en van je vernedering Christus maken. O, wat een dwaling. Want gij kunt u niet vernederen. Gij kunt niet bidden. Gij kunt niet wenen. Dat alles heeft hij gedaan. En hij wil het u schenken. O, zoek dan toch geen behoudenis en geen grond in uw werken. Zoek dan geen grond in uw tranen, in uw gestalten. Ja, maar dominee, als ik dat niet heb, dan heb ik niks meer precies. Daar wil de Heer je nou hebben. Dat je tranen je niet meer kunnen zaligen. Dat je gestalt je niet overeind kunnen houden. Dat je werkzaamheden geen reden zijn waarom God je zou aanzien. Maar dat je werkelijk nou mag worden wat je bent. Een verloren zondaar die nou alleen van genade leert leven, geliefden, die nou niets meer mee kan brengen dan enkel schuld, die het moet zeggen met Paulus. Ik heb alles, ja zelfs mijn gerechtigheden, zelfs mijn tranen, zelfs mijn bidden, zelfs mijn kerkgaan. Ik heb alles schade en drek gehad. Waarom? Om de uitnemendheid van Christus Jezus. Hij alleen kan mij zaligen. En niets daarbuiten kan mij zalig maken. Dan alleen het volmaakte werk van Christus. Alleen om de uitnemendheid van Christus. Hij alleen, hij is een volkomen zaligmaker. Niets kan mij zaligen dan hij alleen. Dat is het heerlijk getuigenis dat Petrus geeft. Als gevraagd wordt door welke kracht heb gij die kreupele man genezen. Dan zegt hij het zo kennelijk, zo heerlijk. En de zaligheid is in geen ander. Want er is onder de hemel geen andere naam die onder de mensen gegeven is. Door welke wij zalig moeten worden. En dat is de naam van Jezus Christus. En daarom zullen we het ook straks met elkaar gaan zingen. Die God, die alleen is onze zaligheid. En hij verlost dan ook volkomen, geliefde gemeente. Wij hoeven er niets aan te doen. We hoeven niets mee te brengen. Maar hij zal het ook volmaakt volvoeren. Hij zal lijden. Hij zal bewaren. En hij zal thuis brengen. Hij is een volkomen zaligmaker. En daar komt het nu vanavond op aan. En dat is als het ware de toespitsing die onze Heidelberger zo heel scherp maakt. En daar moet u vanavond nu maar eens heel goed naar luisteren. Want zo zegt onze Heidelberger, het is van tweeën één. Of Jezus moet geen volkomen zaligmaker zijn, of die deze zaligmaker met een waar geloof aannemen, moeten alle zin in hebben dat tot hun zaligheid nodig is. Hoort u dat gemeend? Dat is de vraag waar het vanavond op aankomt. Hebt u aan Jezus Christus volmaakt genoeg? Is hij uw volkomen zaligmaker? Ja of nee? Daar is geen tussenweg. Het evangelie is radicaal. Hij is uw zaligmaker en dan is hij het ook volkomen. Dan kan er niets van u bij. Dan is hij het alleen en volmaakt. Of gij hebt hem niet. Van tweeën één. Als ge nog meent dat ge iets moet toebrengen, dan is hij geen volmaakte zaligmaker. Dan is hij het niet alleen. Als u nog meent dat u kunt steunen op iets uit u. En we hebben het zo even al gezegd. Dat dat kan in de weg van uw gestalten. In de weg van uw werkzaamheden. In de weg van uw overdenken. In de weg van uw kerkgaan. In de weg van uw zingen en bidden. Dat kan in de weg zijn van uw steunen. Op uw doop, op uw belijdenis of op uw avondmaalgang. Waar u ook op steunt. Of is het op het volbrachte werk van Christus. Daar komt het nu radicaal op aan. Zijn al die dingen dan onbelangrijk? Nee, ze kunnen zelfs niet eens gemist worden. U zult nooit de zaligheid beërven, als u niet werkelijk waarachtig hebt leren roepen. U zult nooit de zaligheid ingaan, als u niet tranen van berouw geschreid hebt. U zult nooit de zaligheid ingaan, als u niet werkelijk en waarlijk het woord van God hebt mogen beluisteren. En dat u niet waarlijk hem hebt mogen leren kennen. Het gaat buiten al die werkzaamheden niet om. Ook buiten het geloof niet om. Maar nochtans is het geloof en al haar werkzaamheden geen grond voor uw zaligheid. Want die zaligheid ligt volmaakt en alleen in het volbrachte werk van Christus. Daar zal het op aankomen. En waarom is dat nou zo noodzakelijk? En waarom moet dat nou zo radicaal geleerd worden? Wel, opdat u zich niet zou bedriegen en straks eeuwig binnen zal mogen gaan. Want wat zal dan in het uur van sterven uw grond zijn? Zult u het dan moeten doen met uw geloofswerkzaamheden? Zult u daarmee de hemel durven aandoen? Nee toch, het zal toch alleen zijn op grond van vrije genade, op grond van het werk van Christus. Dat geeft alleen waarlijk houvast. dat zal u heen leiden door de stormen van aanvechting en beproeving, als daar uw hoop en uw grond op mag zijn, op dat werk van Christus volmaakt, dan alleen zal het goed zijn wanneer u daarop mag leren rusten. Hij verlost van de zonden. Daar ligt tenslotte nog een dierbare les in. Want er staat niet, hij verlost met de zonden. Hij verlost in hun zonden. Maar hij verlost van de zonden. En wat betekent nou zalig worden? Dat betekent dat u verlost bent van de heerschappij der zonden. Maar ook dat u nu gaat leven als een vijand van de zonden. Wanneer de zonden geen heerschappij meer over u hebben, dan mag u verlost van die zonden gaan leven. Omdat het waar geworden is. Niet dat wij God lief gehad hebben, maar hij heeft ons lief gehad en zijn zoon gezonden. Tot een verzoening van de zonden. Als wij die liefde Gods mogen zien, waardoor hij gekomen is aan dat kruis van Golgotha, en hij daarvoor de zonden zijn leven gegeven heeft, dan kunnen wij de zonden niet meer beminnen. Dan hebben de zonden geen heerschappij meer in ons leven. Dan wordt er in ons leven een hartelijke liefde gevonden. En wij hebben hem lief, omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Wanneer die liefde van Christus in ons hart wordt uitgestort, wanneer hij als onze zaligmaker mag worden omhelst, dan krijgen wij ook een strijd tegen de zonden. Want dit is de liefde Gods, zegt een apostel, dat wij zijn geboden bewaren. O geliefden, je weet het toch nog. Toen de Heere zijn liefde in je hart uitstortte, toen je zalig mocht worden op grond van het werk van een ander, toen heb je het voorgenomen. Heren, ik zal nooit, nooit meer zondigen. In die eerste liefde die de Heer in je hart uitstortte, wil je nooit, nooit meer iets doen wat je lieve zalig maken bedroefde. O, wat was die liefde toch sterk tot hem. En wat was er toch een haat tegen de zonden. Waar is het gebleven, die liefde? O, dat vanavond die naam Jezus, zaligmaker, dat die naam van behouder, dat hij nu een volkomen behouder is, hij alleen, dat die liefde je vanavond weer opwekken mag, dat die liefde je weer mag in vlam zetten, om nu die zonden te haten en te vlieden, en je leven aan hem te wijden. Heere Jezus, gij zijt het zo waardig om u te dienen, om u lief te hebben. O kerk, dat de naam van Jezus voor u vanavond weer een fontein mag zijn om hem te beminnen, om hem te volgen, om hem lief te hebben. En gij, jonge meisje, ouder in mijn midden, die vanavond vraagt, maar hoe wordt hij dan de mijnen? Hoe wordt hij dan mijn zaligmaker? Hoe neemt hij dan mijn hemelhoge schuld weg? Wel, dat wil hij doen. In de weg waarop je gaat pleiten op die naam. Dan ga je tegen de Heere zeggen, gij hebt toch genoemd uw zoon Jezus, zaligmaker. Dan ga je pleiten op die heerlijke naam en zegt, u bent toch gekomen om te zoeken dat verloren is. Uw naam is toch zaligmaker. Weet je wie dat deed? Bartimeus. De blinde Bartimeus. Hij zat langs de kant van de weg. En toen kwam Jezus voorbij. En wat doet hij? Uit het diepst van zijn hart roept hij het uit. Jezus, gij zonen Davids, ontferm u mijner. Geliefde jongeren, je kunt de Heere geen grotere eer bewijzen dan als een arme verloren zondaar pleiten op die naam. Jezus, zaligmaker, ontferm u mijner, dat zo die naam van hem voor jou een pleitgrond mag worden. En je het uit mag roepen, wees ook mijn zaligmaker. Hij die het gezegd heeft, al wat gij in mijn naam, dat is de naam Jezus, begeren zult, zal hij u geven. Zul je dan die naam voorleggen en die naam opheffen en op die naam pleiten. Om het zo te doen, moeder, kom ik, arm en naakt, tot Jezus, die mij zalig maakt. Amen. Lieve gemeente, zoeken wij met elkaar het heilige aangezicht des Heren in gebed. Heren, zo mogen wij tot u komen en uw heilige naam danken. Dat gij u zo hebt geopenbaard in deze wereld, verloren in schuld, met die naam Jezus, zaligmaker. Want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Hij zal ze verlossen van de heerschappij der zonden. Hij zal ze verlossen van de straf der zonden. Hij zal in het bijzonder verlossen van die hemelhoge schuld der zonden. Dat is zalig maken. Dat is wegnemen wat scheiding maakt tussen u en ons. En dat is brengen tot het hoogste goed. Dat is een kind van u. Gereinigd en gewassen, verzoend. O Heere. Zoudt gij zo ons allerzaligmaker willen zijn? Neem dan weg ons ongeloof. Dat duivelse ongeloof, Heere, dat u maar niet voor waar houdt. Dat altijd maar twijfelt aan uw waarachtigheid, aan uw belofte, Heere. Neem het weg. Bevrijd ons toch van dat ongeloof dat ons zo kan wurgen, Heere. O, wilt gij die strop eens ontbinden? En is in de ruimte stellen. Doe het uit genade, o lieve koning. Zegen zo de bediening van uw woord. En geef ook dat voor uw kinderen. Die naam mag zijn een bron, een fontein van vreugde. En dat ze in die naam nu zoveel liefde mogen beoefenen. Uit hartelijke wederliefde tot u. Heere, werk het zo. Ga met ons mee. Heb dank dat we elkaar weer mochten ontmoeten. Dat gij nog door uw woord in ons midden wilde zijn. Ga met ons mee de nieuwe week in. En breng ons ook volgende week weer samen. Rondom dat woord. Verlaat ons niet. Verzoen onze zonden. Zo dragen we elkaar. Nogmaals. Hartelijk aan u de Heer op. Blijf bij ons. Verlaat ons niet. Om Jezus wil alleen. Amen. De Heere geven dan dat het de vrucht mag zijn van het overdenken van die heerlijke naam Jezus, zaligmaker. Wat we ook terugvinden in onze psalm, psalm 71. Het 17e vers, mijn lippen zullen juichend roemen in psalmen u gewijd, dat gij mijn Joshua, mijn helper, mijn Jezus zijt. Mijn tong zal u mijn redder, mijn verlosser noemen. Uw gunst en God getrouwen, de ganse dag ontvouwen. Psalm 71 en daarvan het 17e vers. Liefde gemeente, ga dan heen in vrede en draag met u de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde Gods en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij en blijven met u allen. Amen.